De vorige keer waren wij terecht bij de zeven bazuinen, die beschreven worden in hoofdstuk 8 en 9 van Openbaring. En we hebben ze vergeleken met de zeven violen of schalen, die beschreven worden in Openbaring 16. En als het goed is hebben we gezien dat het in de praktijk gaat om precies dezelfde reeks van gebeurtenissen, van oordelen namelijk, die van Gods wegen in de dagen van de grote verdrukking over de volkeren zal komen. En onder grote verdrukking te verstaan niet de 3,5 jaar in de 70ste week van Daniël over het volk van Daniël, maar te verstaan de 33 jaren na de 70ste week van Daniël en voorafgaande aan de 1000 jaren, de tijd van grote verdrukking zoals die over de wereld, namelijk alle volkeren, zou komen. Daarvan hebben we in de praktijk de eerste 6 besproken, dat wil zeggen de eerste 6 bazuinen en de eerste 6 violen, schalen. En daarna komen wij terecht alsnog bij de 7e. Die hebben we wel genoemd, maar niet echt, we hebben niet uitgebreid bij stilgestaan. Maar u vindt de 7e bazuin pas in Openbaring 11. Namelijk vanaf vers 14 eigenlijk. En in de praktijk vanaf vers 15 van Openbaring 11. En daar merken wij dat we inderdaad terecht zijn gekomen aan het eind van die verdrukking. En daarmee zijn we terechtgekomen bij het moment waarop het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Messias, definitief over de volkeren der aarde gevestigd zal worden. Hetgeen betekent het begin van het duizendjarig rijk, maar dat is wat beschreven wordt in Openbaring 20. Hier heet het gewoon in Openbaring 11 vers 15... De 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God. Wat ze altijd doen, denk ik dan altijd als ik het lees. En zij zeiden: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen in de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degenen die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Zoals gezegd, in de praktijk is dit gewoon het moment waarop het koninkrijk van Christus gevestigd is of wordt. Aan het einde van al die oordelen, en voor de goede orde wijs ik nog even op vers 14 van Openbaring 11, het tweede wee is gegaan, ziet het derde en daarmee laatste wee komt haast, want de laatste 3 bazuinen, de laatste 3 van de 7, worden ook aangeduid als 3 weeën, die kennelijk achtereenvolgens komen of plaatsvinden. En in vers 15 staat dan inderdaad: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dat is wat anders dan aan het eind van de 3,5-jarige verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dan wordt hooguit een begin gemaakt aan het koninkrijk van Christus over of onder de Joden en meer ook niet. En dan is het nog maar het allereerste begin daarvan. Hier zijn we een heel eind verder, namelijk hier is het koninkrijk van Christus definitief gevestigd. En niet alleen over de Joden uiteraard, maar over heel Israël en de overige volkeren. Daarom heet het ook de koninkrijken der wereld. En daartussen ligt een periode, als u mij vraagt, van 33 jaar. Maar in ieder geval van enige tientallen jaren. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus en hij en van zijn gezalfde. Is dat in gewoon Nederlands, dat is een aardige, omdat de term eigenlijk ontleend is aan Psalm 2. Waar staat dat de volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Daar willen ze zich niet aan hem onderwerpen en hier moeten ze zich aan hem onderwerpen. Het is definitief gebeurd en daarmee de vervulling van die psalm. En dan staat er, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid, want ik noemde net de uitdrukking duizendjarig rijk, die ontschiet me wel eens meer en tamelijk bewust overigens, maar meteen corrigeer ik hem dan ook maar weer, want wij kennen niets in de Bijbel niet zoiets als duizendjarig rijk. Wij kennen in de Bijbel het eeuwige koninkrijk van Christus, dat koninkrijk dat geen einde zou nemen, zou eeuwiglijk en altoos zijn, en de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen, enzovoorts. Want het koninkrijk is definitief. Dat neemt niet weg dat daarmee, als het koninkrijk eenmaal gevestigd is, ook een periode begint waarin Satan voor 1000 jaar zou zijn gebonden. Maar daar moet u nog even geduld mee hebben, want dat wordt pas beschreven in Openbaring 20. Verder vindt u die 24 ouderlingen die we geïntroduceerd vonden in hoofdstuk 4. En dat was aan het begin van het verhaal. Dat was nog voordat de boekrol geopend werd en de 7 zegelen verbroken zouden worden. De vraag was nog wie zal het doen. Dus dat was het begin van het verhaal. En waar die 7 zegelen, zoals we gezien hebben, van doen hebben nog met de 70ste week van Daniël, waren we dus in Openbaring 4 helemaal aan het begin daarvan. Dat wil zeggen, op het tijdstip van na de opname van de gemeente en aan het begin van de 70ste week van Daniël. En hier zijn we feitelijk 40 jaar verder. Daar hebben al deze dingen hun beloop gehad. En is profetisch woord vervuld geworden. Aan het eind van de periode zie je nog steeds die 24 oudsten, als uitdrukking van de gemeente overigens. En zij zeggen, wij danken u Heere God Almachtig die is en die was en die komen zal. Dat is ook de uitdrukking trouwens uit hoofdstuk 4 vers 8 om precies te zijn. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koninkrijk dan wel uw heerschappij hebt aanvaard. Want zo zou je de uitdrukking hebt geheerst moeten lezen. Je vindt elders de uitdrukking nadat gij geloofd hebt. In Efeze 1 bijvoorbeeld. En geloven betekent daar tot geloof komen. En zo betekent heersen hier ook tot heerschappij komen. En als er dus staat, gij hebt als koning geheerst, wil niet zeggen dat zijn koninkrijk achter de rug is, maar hier wil het zeggen, het is zojuist begonnen. En wel definitief. Neem maar een nieuwere vertaling, zult u dat ook zien. Maar ik hou het toch liever bij deze. Ik vind het wel mooi, je moet die woorden gewoon leren. Dit is een moment van de definitieve troonsbestijging van de Heer Jezus Christus. En dan staat er ook, de volken waren toornig geworden en die toorn is gekomen. Dat is natuurlijk de terugverwijzing weer naar Psalm 2. De volken waren in opstand tegen God. Zij beraadslaagden tezamen tegen God en zijn gezalfde, of tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar hier staat, de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn gezalfde in vers 15. Je hebt dus meerdere verwijzingen in dit schriftgedeelte naar Psalm 2. En daar gaat het maar om. Het is vervulling van oud-testamentische profetie. De volken waren toornig geworden, uw toorn is gekomen, vers 18. En de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten. De uitdrukking de tijd der doden om geoordeeld te worden, die is op zich niet duidelijk. De uitdrukking zelf niet. Want in feite, het oordeel over alle mensen, alle levenden en doden, zal nog meer dan 1000 jaar op zich laten wachten vanaf dit tijdstip. Dat wacht nog op de jongste dag. Maar je kunt hem ook lezen als er is tijd om geoordeeld te worden en dus zouden er doden vallen, dat in elk geval. En verder zou er recht gedaan worden aan degenen die gedood waren om het getuigenis dat zij hadden. Niettemin, ook dat wordt pas verder uitgewerkt in Openbaring 20 eigenlijk. We hebben het er al even over gehad eerder, maar ik kom er nou niet op terug. Ik kan wel zeggen, dit is het tijdstip van Matteüs 25, waarop de volkeren verzameld zouden worden en van elkaar gescheiden als schapen van de bokken gescheiden. En de bokken, weet u wel, die gaan linksaf, dat wil zeggen naar de duisternis, zoals het heet, en de schapen gaan het koninkrijk binnen. Het is het definitieve oordeel over de mensheid. Daar komen we straks op terug, naar aanleiding van de zevende viool. Maar goed. Dus om het loon te geven aan uw dienstknechten, dat is bij het ingaan in het koninkrijk. Die dienstknechten zouden namelijk met Christus heersen de 1000 jaren, ook Openbaring 20. Dus die houdt u gewoon te goed. Ik ga het nou niet opzoeken. En degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, om te verderven degene die de aarde verdedigen. Daar verdwijnen de bokken van de aarde uit Matteüs 25. kan het niet uitleggen, je moet het gewoon zelf nazoeken, schriftgedeelte ernaast leggen. En ik verwacht dat dat geen problemen oplevert. Daarna vers 19. En de tempel gods in de hemel is geopend geworden en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. Let erop dat we nog steeds te maken hebben met visioenen en dus met beeldspraak. En van de tempel kan gewoon gezegd worden, het is de plaats waar God woont. En uiteindelijk is de tempel niet maar een beeld van de gemeente, dat is in onze dagen zo. Maar uiteindelijk is de tempel een beeld van heel de schepping. En de Ark des Verbonds is een type van de Heer Jezus Christus, die in die schepping zou wonen, in het middendeel van zelfs. En dat is wat hier gesymboliseerd wordt. Men ziet de tempel, men kan erin kijken en inderdaad in de tempel is de Ark zijns verbonds. En overdrachtelijk gaat om de wereld, men kijkt daarin en centraal midden in die wereld is daar de Heer Jezus Christus die vanuit dat midden zijn heerschappij vestigt. En ik wijs er u maar op dat het verzoendeksel op de Ark des Verbonds inderdaad een uitbeelding is van de troon van de Heer. Zo lezen we dat elders in Hebreeën 4 bijvoorbeeld en eigenlijk al gewoon in het Oude Testament. Maar goed, daar heb ik het ook verder niet over. Maar het is dus symboliek en het duidt inderdaad aan dat zijn koninkrijk gevestigd is, of wat. En de bliksemstemmen, donderslagen, aardbeving en grote hagel zijn een uitbeelding van het spreken van de Heer en de oordelen als gevolg daarvan. Want dit is het grote oordeel definitief over de mensheid, over de volkeren als zodanig bij de aanvang van de 1000 jaren. Datzelfde vinden we tot op zekere hoogte ook bij de 7e viool. Dat is in Openbaring 16, vers 17. De 7e engel gooit zijn viool, zijn schaal uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon. Dat is ongeveer wat we zojuist ook lazen. De tempel en donder en bliksem, dat is het spreken van God. En hier heet het gewoon, er kwam een stem, een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, dat is de Ark des Verbonds dus, zeggende, het is geschied. En de vraag is, wat dan? En het antwoord, het koninkrijk van Christus is gevestigd over de aarde. Daar gaat de hele Bijbel over vanaf Genesis 1, zelfs de eerste bladzijde, over Adam, de mens die over de aarde zou heersen en het wordt vervuld in de laatste en definitieve Adam, de Heer Jezus Christus uiteraard. Als je die beeldspraak kent van tempel en ark en van bliksem en stemmen en donderslagen uit Openbaring 11, de laatste verse, dan herken je het hier in Openbaring 16 met 1. En zo werkt het nou eenmaal, hè? En ook hier staat dan in vers 18, en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot, want bij die aardbeving valt onder andere dan Babylon in stukken. De grote stad is in 3 delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon, dat is die grote stad, is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns, zijn gramschap. Deze dingen met betrekking tot Babel hebben we het vorige keer al over gehad, want onder de 6e bezuin en onder het 6e zegel was er sprake van de legers van Babel die optrokken tegen Jeruzalem. En ze komen om in Armageddon en hier onder de 7e vioolbezuin valt de stad. Dat u dat niet leest in Openbaring 11 onder de 7e bezuin ligt voor de hand, want er is daar nog met geen woord over Babel en dat rijk gesproken. Dat komt pas later, dat wordt in hoofdstuk 12 en 13 uiteengezet. Dat volgt daar meteen. Maar hier in hoofdstuk 16 zijn dat zaken die al besproken zijn. En nou kan het ook gewoon gezegd worden, het grote Babel, de grote hoofdstad van de volkeren der aarde, heet hij. Maar het staat letterlijk aan het eind van hoofdstuk 17 trouwens dat dat zo is. Die stad zal bij die gelegenheid verwoest worden en bovendien de valse profeet, antichrist of het beest en hoe ze allemaal maar heten mogen worden gevangen genomen en geworpen in de afgrond enzovoorts. Maar dat staat weer een hoofdstuk verder in hoofdstuk 19 en zo verder. Maar het past allemaal volstrekt aan elkaar of naast elkaar of in elkaar, net zo je wilt. En vers 20 en alle eiland. Het gaat er eigenlijk over verre landen, maar vooruit. Alle geïsoleerde landen. alle verre landen, dat wil zeggen alle land, inclusief alles wat ver weg ligt, is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. Het idee is dat bergen staat voor koninkrijken. Het wordt in hoofdstuk 17 ook uitgelegd. Maar in het Oude Testament wordt dat al genoemd. Alles wat hoog is, alles wat berg is, zal vlak gemaakt, zal namelijk vernederd worden. En dus de koninkrijken der aarde zullen aan Christus worden onderworpen. Er staat ook een grote hagel, elk als een talent zwaar viel neder uit de hemel op de mensen. Dat wil zeggen, een oordeel van Gods wegen vanuit de hemel over de dan nog levende mensheid. Stenen uit de hemel, heeft het bij een andere gelegenheid, in het Oude Testament weer, zijn gewoonlijk geen rotblokken, maar hagelstenen. En de mensen lasten de God vanwege de plaag des hagels, want deszelfs plaag was zeer groot. En als je het naast elkaar legt, dan begrijp je waar het over gaat. Dit is de laatste definitieve oordeel waarbij de ongelovigen, alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen. In de praktijk betekent dat zij worden gedood. Als u nu zou vragen hoe worden ze dan gedood, dan is mijn antwoord, nou waarschijnlijk krijgen ze zo'n hagelsteen op hun hoofd. Ja, ik zeg het wat laconiek, maar hoe zeg je zoiets dan anders? Als in het Oude Testament, Jeremia 50 en 51, gesproken wordt over de ondergang van Babel, staat er wel degelijk dat het gebeurt door hagelstenen vanuit de hemel. En als je er niet alleen onder verstaat de stad, maar gewoon de ongelovige mensheid, dan is het duidelijk genoeg. Dit gaat om het laatste definitieve oordeel over de volkeren, omdat de dag daarop, bij wijze van spreken, die 1000 jaren zijn begonnen waarin zelfs Satan gebonden is en waarin het koninkrijk van Christus definitief gevestigd is hier in de wereld. En daar gaat het maar om. Daarna ga ik weer terug, want het uitstapje naar Openbaring 16 was alleen vanwege die violen die nu eenmaal parallel lopen aan of hetzelfde zijn als de bazuinen. Dus ik ga terug naar Openbaring en niet naar Openbaring 11, waar wij de 7e bazuin vonden. Want tussen de 6e en 7e bazuin wordt nog het een en ander verteld. Die 6e bazuin namelijk vonden we in het laatste deel van Openbaring 9, vanaf vers 13. Daar ging het om die legers, om zo te zeggen, die kwamen van over de Eufraat en dus inderdaad van Babel. Ze trokken op en komen om in Armageddon, zoals het onder de 6e viool beschreven staat. Niettemin, dat schriftgedeelte eindigt dan in vers 21 van Openbaring 9 dan toch nog met: en hebben zich niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Maar het betekent wel dat dit de laatste gelegenheid was, want hierna komt dan inderdaad de 7e bazuin. Dus al vanuit 9 vers 21... kortom, vanuit hoofdstuk 9 gewoon verder moeten lezen in 11 vers 14, dan mis je eigenlijk niks. Althans, het valt je niet op dat je wat overslaat. Je leest na dat vers gewoon: het tweede wee is weggegaan, ziet de derde wee komt haast. En onder dat derde wee, dan wel de 7e bazuin, wordt het koninkrijk van Christus dus definitief gevestigd. Het houdt automatisch in de val van dat rijk wat er was, het antichristelijk rijk van Babel. En dat is precies wat we dus lazen zojuist onder de 7e viool. Maar tussen die 6e en 7e krijgen we althans in het verslag hier een onderbreking. Dat laat zich tamelijk eenvoudig verklaren. Het gaat hier om hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 tot en met vers 13. Je krijgt een soort onderbreking, omdat naar al oud gebruik voor de gelegenheid, voordat de climax van het verhaal bereikt wordt, gewoon weer teruggegaan wordt, min of meer naar het begin, of althans een begin, en van daaruit wordt een verhaal weer opnieuw verteld, of wordt een bepaald aspect van het verhaal dat onderbelicht was gebleven alsnog belicht. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Ik kan dat niet uitleggen, beter, maar mijn ervaring is dat in alle fatsoenlijke boeken die ik ooit las, met geschiedenissen erin enzovoorts, en zeker ook in geschiedenisboeken, gaat het precies hetzelfde. Men vertelt een verhaal over een bepaalde periode, dan moet er dan de climax komen, die wordt soms al even genoemd, of je weet dat het nu gaat komen, maar voor, denk je, het volgende hoofdstuk meldt het dan, maar het is niet waar. In plaats daarvan ben je ineens op een andere plek, in een tijd verder aan voorafgaand, En er wordt weer een draad opgenomen en er worden andere aspecten van dezelfde periode, soms van de hele periode, soms maar een deel van die periode besproken, om alsnog via dus twee lijnen, of misschien nog meer, terecht te komen bij die climax. Er is niks moeilijks aan, hè? Men bespreekt aan de ene kant bijvoorbeeld de staatkundige situatie van het land over een periode en dan komt daar een eind aan. En daarna bespreekt men bijvoorbeeld de economische situatie van het land en daarna de culturele aspecten en in de Nederlandse geschiedenis vooral ook de godsdienstige kant van het verhaal enzovoort. Allemaal over dezelfde periode, allemaal dus uitlopend op één en dezelfde gebeurtenis, namelijk het uitbreken van de 30-jarige oorlog. Ik roep maar wat, een dwarsstraat, weet je wel. Dat gebeurt hier ook, want het blijkt dat we hier in hoofdstuk 10 van Openbaring weer aan het begin staan van de verborgenheid. Hetgeen toch een redelijk belangrijk thema is in Openbaring, dat laat zich raden, want Openbaring is per definitie openbaring van de verborgenheid. En daar gaat het dus over. Er komt een eind aan die periode waarin God zich verbergt. Hij zal spreken, hij zal zich bezighouden met de gang van zaken in de wereld en er zijn koninkrijk vestigen. Dat doet hij nu niet, dat moet je natuurlijk eerst weten, om er ook maar iets van te begrijpen, maar hij zal dat in de toekomst doen. En daar ging het over in verband met die zeven zegels en violen. En het eindigt dus onder het zevende zegel, met dat het koninkrijk gevestigd is. Het betekent automatisch dat dan dus de verborgenheid, of hoe dat maar heet, voltooid is. En dat is precies wat in dit schriftgedeelte ook staat. En dus nemen we hem door. Begint u met een visioen, hoofdstuk 10, vers 1. En ik zag een andere sterke engel, een andere, in de Engelse betekenis van de term, gewoon nog een. Ik zag weer een sterke engel, dat is wat het betekent. Ik zag weer een sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd en zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. In mijn Bijbel staat de prompte verwijzing onder naar Openbaring 1 vers 15, want daar hadden we een gelijksoortige verschijning. Hij was niet helemaal identiek, die man daar in het visioen van Openbaring 1. Maar we begrijpen zonder meer dat het toch een uitbeelding is van de Heer Jezus. Die is nou eenmaal engel, aartsengel, maar vooruit, daar hebben we misschien ook nog ooit eens over. Naar aanleiding van hoofdstuk 12 of zo. Maar het gaat om de Heer Jezus, die we trouwens in oud-testamentische tijd al tegenkomen als engel des Heren, wel te verstaan. Hij was bekleed met één wolk. Wolk staat voor geestelijke dingen in het algemeen. Waar is de wolkkolom ook alweer een beeld van in het Oude Testament, in de tabernakel? De wolkkolom. De Heilige Geest moesten wij leren. En dat is ook zo eigenlijk. Het is een beeld van onzienlijke, in ieder geval ontastbare kracht Gods die actief is. De wolk staat voor geestelijke dingen. In Hebreeën 12 vers 1 heb je zelfs een wolk van getuigen. Want die getuigen die daar genoemd worden zijn er niet meer. Ze zijn al lang overleden. Maar het idee is dat hoewel ze overleden zijn, spreken zij nog steeds. Bij wijze van spreken. Dat wil zeggen, in geestelijke zin spreken zij nog nadat zij gestorven zijn. Dat staat er zelfs letterlijk in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 12 vers 1 besluit dat met te zeggen dat wij een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. In de zin van geestelijke getuigen. Wolk is geest. En vandaar, de Heer doet tegenwoordig in het verborgene zijn werk. Als uitbeelding daarvan verdween hij in een wolk. Een wolk onttrok hem aan ons en hun gezicht. En in de toekomst zal hij alsnog uit de wolken verschijnen. Dat wil zeggen, in onze tijd werkt hij in het verborgene. En kennen wij hem als de Geest, de Heilige Geest, zo u wil. Maar in de toekomst zal hij weer wel degelijk als Jezus van Nazareth zichtbaar en wel op aarde verschijnen. Vandaar bekleed met een wolk, dan weet je precies wie het is. Een regenboog was boven zijn hoofd, want u weet hoe het is met een regenboog. Kom je ook tegen op de eerste bladzijde van de Bijbel. De regenboog herinnert ons eraan, volgens de Bijbel zelf was het Genesis 9, geloof wel, dat als God nog eens een keer de aarde zal oordelen, zal hij het definitief doen. Niet meer tijdelijk, door water, niet meer een beperkt oordeel, maar nu een definitief oordeel. Dat heet dan door vuur en daar gaat het hier uiteraard over. Als de Heer in de toekomst alsnog zal verschijnen, zal hij een definitief oordeel brengen. In de dag des Heren, dat is in zijn wederkomst, uitlopende op de dag Gods, dat is op de jongste dag. En samen staan die termen achter elkaar en in ditzelfde verband in 2 Petrus 3. Maak een notitie en lees het maar eens na. Daarna zijn aangezicht was als de zon, zijn voeten waren als pilaren van vuur, net als in hoofdstuk 1. En hij had in zijn hand een boekskun dat geopend was. Ja, dat hadden we al gedacht, want sinds hoofdstuk 5 heeft hij een boek in zijn hand dat geopend is. Toch? Die boekrol met die 7 zegelen enzovoorts. Dat betekent dat hem het oordeel gegeven is, want daar ging het daarover. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. En als zij geroepen had, spraken de 7 donderslagen hun stemmen. En toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. Beter kan je dat in het Nederlands ook niet formuleren. Zo zou ik ze geschreven hebben. Met andere woorden, Johannes was van plan op te schrijven wat die 7 stemmen, die 7 donderslagen, zoal meedeelden. Maar hij deed het niet, want zegt hij, ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel, bedek. Openbaar dus niet, verberg. Verzegel hetgeen de 7 donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En hij deed het dus niet. En waarover gaan dus die 7 donderslagen? Waarover spraken die 7 stemmen? Over de verborgenheid. Verborgene dingen, daarom worden ze ook verborgen. En dat is voor ons niet nieuw, want we kwamen het al tegen in openbaring 2 en 3. 7 kandelaren, dat hoe het allemaal heten mocht. De 7 brieven uit openbaring 2 en 3, die immers de periode van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bespreken. En hier vind je hetzelfde weer vermeld. Ik kan trouwens niet missen, want de term zelf staat een paar versen verderop. Dus we verwijzen naar onze periode. God spreekt wel, maar wat hij zegt, daar weet de wereld niks van. Hij doet een werk, dat doet hij altijd door zijn woord, maar hij doet het verborgen voor de wereld. Maar hij doet het aan ons, in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. En dan nog wat, hij stond op met één voet op de zee en de andere op de aarde. Zeg maar op het land, want daar komt het op neer. Nou zijn die begrippen zee en land nogal brede begrippen, met soms nog wat verschillende toepassingen, niet betekenissen, maar wel toepassingen in de Bijbel. Maar als het nou toch in verband wordt gebracht met de verborgenheid Gods, met de uitdrukking uit vers 7, dan hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. Want volgens een bepaalde Bijbelse systematiek is de zee de volkeren, en is de aarde, het land, per definitie het land Israël, Eretz Israël. Aarde voor Israël, zee voor de volkeren. Want in onze dagen doet de Heer een werk aan Israël en de volkeren, maar de aardigheid is dat de volgorde is omgedraaid. Je zou toch je rechtervoet op het land zetten en desnoods met je linker de tenen nog net in het water. Nou ja, de linker op de zee dan, vooruit. Maar het is hier andersom, hetgeen impliceert dat in die dagen van de verborgenheid Gods werk primair rechts gebeurt in de zee. Dat wil zeggen onder de volkeren en pas secundair, in de tweede plaats dus, aan Israël. Want dat is de bekende omkering die wij zo vaak tegenkomen sinds Genesis al, maar zeker in het Nieuwe Testament, waarbij de zaligheid van Israël als zodanig is weggenomen en gegeven is aan de heidenen. Dat is waar het over gaat. In onze bedeling der verborgenheid zijn die dingen nou eenmaal omgekeerd. Daarvoor was het gewoon Israël als volk Gods met de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en dus het werk Gods ten uitvoer te brengen. Dat zal ook weer zo zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, maar in de dagen waarin de Heer zich verbergt is precies andersom en berust het primaat bij de heidenen. Dat wil zeggen, we hebben heidenen de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken enzovoorts. En dat is wat je hier dus ziet. De rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Daarna vers 5. De engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer. Bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn, staat er. In de eerste plaats, de uitdrukking, hij zwoer bij degene die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is. Dat is niet alleen een verwijzing naar die God die nou eenmaal hemel en aarde geschapen heeft. In de schrift blijkt het zo te zijn, dat blijkt uit het verband namelijk steeds, dat als het gaat om God die hemel en aarde geschapen heeft, dat geïmpliceerd wordt, dat daarbij ingesloten is, dat hij ook een plan uitvoert met betrekking tot die wereld die hij geschapen heeft. Hij heeft er niet alleen geschapen en dat was het dan, maar hij doet er een werk in, is de gedachte. Je kunt dat ook makkelijk herkennen, deze opvatting, in Efeze hoofdstuk 3, waar gesproken wordt notabene in vers 9 over de bedeling der verborgenheid. In uw Bijbel staat gemeenschap der verborgenheid, maar dat berust op een misverstand. Nadat dat rechtgezet is, staat er weer gewoon allen te verlichten welke de bedeling der verborgenheid zij, gaat ook over verborgenheid dus, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En wat dat ermee te maken heeft, dat hij alle dingen geschapen heeft, wel, niets, tenzij dan dat het impliceert dat hij ook inderdaad een plan heeft gemaakt met betrekking tot de gang van zaken in die wereld die hij gemaakt heeft. En dat het dus een verwijzing is, niet maar naar de historische gebeurtenis van de schepping, maar het is de verwijzing naar het plan Gods dat hij uitvoert met betrekking tot de schepping. En anders betekent het niks, en daar gaat het me maar om. En die betekenis heeft de uitdrukking in Openbaring 10 dus ook. Hij zwoer bij die God die niet alleen hemel en aarde geschapen heeft, maar hij zwoer bij die God die ook een plan gemaakt heeft met hemel en aarde. Het hele punt is dat in onze tijd van de verborgenheid het eruit ziet of God dat plan heeft laten varen. Dat hij heeft laten varen het werk zijner handen. Om een klassieke term te gebruiken. Hij laat niet varen het werk zijner handen. En dat is wat met die eedzwering ook naar voren wordt gebracht. U weet die eedzwering in het Oude Testament van Gods wegen had van doen met het zaad van Abraham. En had van doen met de aanstelling van een hoge priester van het Nieuwe Verbond. En daarmee een koning. U weet wel, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dat was in Psalm 110 aangehaald in de Hebreeënbrief. God heeft gezworen. En hij heeft gezegd, nee, zo zal het gaan. En hij stelde dus aan een koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Daar merkt de wereld tot op heden niks van. Hij is er wel, maar hij werkt in het verborgen. Maar in de toekomst zal alsnog daar wat van gemerkt worden. En dat is wat hier wordt gezegd, want er wordt gezegd dat er, vers 6, dat er geen tijd meer zal zijn. Nou, het woord tijd hier is niet een verkeerde vertaling, maar het probleem is dat wij de term gemakkelijk verkeerd lezen. En dat komt door allerlei gefilosofeer van mensen in het algemeen en van gelovigen zelfs in het bijzonder. Die hebben zo'n idee van tijd, dat bestaat nu. En we hebben moeite met tijd. We zijn ook altijd te laat of te vroeg, maar tijd is altijd een groot probleem. Hier en bovendien, de tijd gaat voorbij. We hebben weinig tijd. De tijd gaat snel. Gebruik haar wel, dat is ons probleem, maar opraakt het toch. En men filosofeert dat het geluk van de eeuwigheid wellicht daaruit bestaat dat er geen tijd meer is. Dat wil zeggen, we moeten bij de ingang, bij de poort aan Petrus allemaal ons klokje inleveren. Want nou is er geen tijd meer. Dat zou heel vervelend zijn, want hoe maken we dan nog een afspraak met elkaar? Als er geen tijd meer is. Dan kun je ook niks meer doen. Als er geen tijd meer is. En ik heb het nagevraagd aan de natuurkundige. Die zegt, als er geen tijd is, is er ook geen ruimte. Die is iets moeilijker. Daar moet je voor doorgeleerd hebben, zou ik maar zeggen. Maar dat klopt wel, voor zover wij het kunnen zien, althans. Maar het is gewoon een misverstand. Men heeft het bedacht, zo van in de eeuwigheid is geen tijd meer. En voordat de tijd, de schepping ontstond, was er ook geen tijd. En dus men spreekt over van tijd tot eeuwigheid, of van eeuwigheid tot eeuwigheid, en daartussen een lichte tijd. Het is een dwaze filosofie, en de enige Bijbeltekst die men ervoor ooit genoemd heeft, voor zover ik weet en heb kunnen vinden, is deze schriftplaats. Dat er geen tijd meer zal zijn. Maar maak eruit op, dan houdt de klok op te lopen, dan is dat afgelopen. En dan zijn we in een andere wereld daarmee. Dus ik moet u zeggen, dat betekent het woord niet, dat is makkelijk genoeg, want in het Grieks staat er niet het woord chronos, en dat is het woord voor tijd als beginsel, en dat woord staat er niet, dus het houdt gauw op. Er staat een ander woord voor tijd, en dat heeft de betekenis van tijd in de zin van een periode, en wij hebben daar niet een ander woord voor, wij gebruiken daarvoor ook het woord tijd. Wij roepen dus heel hard, wij hebben geen tijd. En soms roepen we, ja, ik heb nou wel even tijd. En dat is niet tijd in de zin van chronos, maar in de zin van kairos. Dat wil zeggen tijd in de zin van een bepaalde hoeveelheid. Maar het is niet het tijdbeginsel als zodanig dat aangegeven wordt door de klok. Vandaar dat de nieuwe vertalers, dat is ook 50 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe, hebben hier vertaald met dat er geen uitstel meer zou zijn. En dat is dan niet een goede vertaling, maar het geeft wel duidelijk weer wat er in de grondtekst staat. Daar gaat het maar om. Er zal geen uitstel meer. Er zal niet tijd vanaf dit tijdstip, als dit geroepen, er zal geen tijd meer verlopen. Dingen zullen niet meer vooruitgeschoven worden, zodat er een tijdsruimte tussen komt. Er komt geen tijdsruimte meer tussen. Nu gaat het definitief gebeuren. Kijk, en zo was het niet in de eerste komst van Christus. Toen zeiden ze, ik heb de tijd. Willen ze me niet? Willen ze mijn koninkrijk? Het komt er toch, maar ik heb de tijd. En in die tijd leven wij. En over dat begrip tijd gaat het hier. En als je dus wil becommentariëren, dan zet je bij het woord tijd uitstel. Want dat is dan toch waar het in de praktijk op uitdraait. Je had het natuurlijk ook heel anders en vrij kunnen vertalen in Oost-Nederlands. Dan vertaal je met, ik kan het niet wachten. Waar een westerling zegt, ik heb geen tijd, zegt iemand uit de Achterhoek, zal ik maar zeggen, of uit Twente en zo, die zeggen, ik kan het, wat dat ook wezen mogen het, ik kan het niet wachten. En ik vind het een pracht van uitdrukking. En dus, er zal geen uitstel meer zijn, nu zal het koninkrijk openbaar worden, staat er ook bij vers 7, er zal geen uitstel meer zijn, geen tijd meer zijn, want, of maar, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, want daar wachten we op sinds we de zesde gehad hebben, de zevende komt immers pas in 11 vers 15, maar in de stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En de verborgenheid Gods heeft van doen dus primair met de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemel. Dat is de eerste keer dat de term verborgenheid in de Bijbel gebruikt wordt. En dat is in Matthäus 13. En dus gaat het om een verborgen Koninkrijk met alles erop en eraan. Maar dat zal vervuld worden. Niet het Koninkrijk, maar de verborgenheid daarvan. Dat wil zeggen, het zal niet langer verborgen, maar het zal geopenbaard zijn. Wanneer als de zevende bazuin klinkt. En dat is precies wat er ook staat in hoofdstuk 11 vers 15 en wat er verder volgt. Dus daar is niks mee mis. Die zevende engel bazuinen zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En dat is de verwijzing uiteraard naar het Oude Testament. Petrus zei ervan in Handelingen 3 dat de hemel moet de Heer Jezus Christus ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat betekent dat in de wederkomst van Christus alsnog het profetisch woord zal vervuld worden. Wij waren aan het eind van hoofdstuk 10. De verborgenheid zal vervuld worden bij de zevende bazuin. Dat is dus aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden, of aan het eind van de 33 jaar, dan wel het begin van de 1000 jaar, hoe je dat maar formuleert. En daarna staat er, de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak wederom met mij, vers 8, en zei, ga heen, neem het boeksken dat geopend in de hand des engels is, die op de zee en op de aarde staat, dat wil zeggen in de hand van de Heer uiteraard. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boeksken. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boeksken uit de hand des engels en ik at het op, en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter, dat wil zeggen, werd ik er misselijk van. En hij zei tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele, eigenlijk over vele, volken en natieën en talen en koningen. Dat eten van een boek, dat vinden wij ook in Ezechiël hoofdstuk 3, waar Ezechiël aan het begin van zijn bediening een boek moet eten. Dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen, want het boek is populair gezegd gewoon de Bijbel. Dan wel het woord Gods in het algemeen, daarmee het plan Gods. En in Ezechiël 2 is sprake van de roeping van Ezechiël, daar staat er ook boven. En in het algemeen wordt tot hem gezegd dat hij zou moeten spreken, dan wel profeteren, in het bijzonder tot Israël. En de Heer zegt er trouwens ook bij, nou ja, ze zullen wel niet naar je willen luisteren, vers 5 van Ezechiël 2, maar je moet het wel doen. Want zo zullen zij weten dat een profeet in het midden van hen geweest is. Dat is vers 5. Het woord moet nou eenmaal gepredikt worden, ongeacht of er iemand naar luistert of niet. En in hoofdstuk 3 staat inderdaad in vers 1, mensenkind, eet wat gij vinden zult, eet deze rol en ga en spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand, dat is de inwendige mens gewoon hoor, vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En hij zei tot mij, mensenkind, ga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden. Want het idee is dat men eerst zelf het woord Gods tot zich moet nemen, eten. Tot zich moet nemen om het daarna te kunnen spreken. En dat is wat Johannes moet doen, want hij moet nog meer profeteren. Namelijk het woord Gods. En daarmee hij zou spreken over het plan dat God gemaakt heeft. Overigens dat het woord zoet is voor het verhemelte is een pracht van een woordspeling natuurlijk. Maar het gaat om hemelse dingen, daar is het woord Gods zoet. Dat is de positieve kant van de Bijbel, om zo te zeggen. Spreekt over genade, verlossing, zegeningen die de Heer geeft, enzovoorts. Aan de andere kant is het vervolgens ook bitter, omdat datzelfde woord Gods een oordeel brengt, uitspreekt, maar ook brengt, over de oude mens en over de oude schepping. Vandaar dat bij andere gelegenheden van het woord Gods staat dat het geschreven is van binnen en van buiten. Weet u nog wel? Hoofdstuk 4 van Openbaring, die rol waar het daarover ging. Dat wil zeggen, het heeft twee kanten. Zo was het bij de stenen tafel trouwens ook. Los van dat het een linker en een rechter was, was het ook beschreven aan twee zijden. Het heeft twee kanten namelijk. En wat de smaak van het woord Gods betreft, men lezen Exodus, ik weet niet meer, ik geloof Exodus 16, waar voor het eerst sprake is van het manna, dat uit de hemel valt en het smaakte zoet. Als honing staat er. Precies hetzelfde verhaal dus. Hij moet het boek tot zich nemen, want hij moet profeteren, dan wel prediken. En inderdaad, er komt hier nog meer profetisch woord, uiteraard. En we komen zo terecht in Openbaring 11, vers 1, waar meteen staat, want je zou het gewoon aan elkaar moeten lezen. Openbaring 11, vers 1, mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. De vertalers zijn ervan geschrokken, hebben er maar een meterroede van gemaakt meteen. Dat verzwakt de term een beetje, want onder ons gezegd, de term roede is nogal dubbelzinnig. Zoek het maar eens op in uw woordenboek. Het zal blijken dat het de aanduiding is van de fallus, eventueel. Dat wil zeggen het mannelijk geslachtsorgaan voor degene die hun oude talen niet meer kennen. De roede, de stam, de wortel, de stok, het zijn allemaal woorden die hetzelfde aanduiden. En in het woord stam of eventueel boom vind je de betekenis ook terug. Want u weet wat een stam is, een stam van Israël bijvoorbeeld. Maar de term is wel degelijk ontleend aan dat basisbegrip. En dat is hier ook zo. Want dit meten, dat komen wij wel vaker tegen. Het punt is gewoon dat meten doet men met een bepaalde maatstaf. Ik kom onder het woord toch niet meer uit. Met een maatstaf, met een bepaalde norm dus. En de norm waarmee God meet is die van geloof, of beter nog, is die van wedergeboorte. Is iemand een nieuwe schepping of niet? Dat is de norm, dus de maatstaf waarmee God meet. En de phallus, de stam, de stok, de roede, of hoe je maar heten mag, is daar de uitbeelding van. Niet maar een beeld van de voortplanting, meneer Freud. Niet maar een beeld van seksualiteit, zoals al die oude klassieke phallussymbolen geïnterpreteerd worden door de historici, archeologen en filosofen, hoe ze maar heten mogen. Het gaat om een nieuwe schepping die voortgebracht zal worden. Dat drukt zich trouwens ook uit in de besnijdenis overigens. Ik ga die dingen, die begrippen niet uitleggen. Dat doe ik ook trouwens niet zo makkelijk, die dingen uitleggen. Maar niettemin, denk er maar zelf eens over na. Het is een uitdrukking, besnijdenis ook, is een uitdrukking van opstanding, van wedergeboorte dus. De mooiste illustratie van het begrip, vind ik persoonlijk, is die van Psalm 23. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad. Het gaat over de dood, hè? Het einde van het leven. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, natuurlijk, dat zijn stok en staf als gereedschappen van de herder. Ja, zo vertel je het dus aan de kindertjes, die nog niet groot zijn, dus die nog niet weten over bloemetjes en bijtjes, en er was nog iets trouwens, maar vooruit. Maar uw stok en uw staf, die vertroosten mij in de dood, is gewoon een tamelijk bedekte verwijzing naar opstanding. Maar als wij over dit soort dingen spreken, doen we dat gewoonlijk bedekt. Daar is niks mis mee. Dat is bedoeld omdat niet iedereen het meteen zou weten of zou begrijpen, want voor sommigen hou je die dingen nog een poosje verborgen. Maar wij zouden, als betamelijk grote mensen, zouden we dit nu toch langzamerhand moeten weten. Wat is de troost die men heeft als men de dood ingaat? Het antwoord is, men zal opstaan, populair gezegd. En stok en staf zijn daar de uitbeelding van. Van opstanding en dus van nieuw leven, wedergeboorte, dat is wat het is. Daarmee wordt gemeten. Maar nou moeten we het over die meting hebben. Mij werd een rietstok gegeven, dat is gewoon een rechte stok, een rechte lat, dat is een hengelstok zal ik maar zeggen. Een roede gelijk, een meetroede maken de vertalers, ja dat hadden we al gedacht, maar vooruit dan maar. En de engel stond en zei, sta op, leuk hè, dat woord staan, dat ligt ineens voor in de mond van Johannes, logischerwijze. De engel stond en zeide, sta op. En meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Denk erom, we hebben van doen met een visioen. En dus tempel hier en altaar hebben een overdrachtelijke betekenis. Net als hiervoor en hierna in Openbaring. En daarna de voorhof ook, want er staat laat het voorhof uit. Waarom dat het voorhof is, weet ik ook niet. Ik dacht dat het de voorhof was, maar soms kan men het niet eens worden over het geslacht van het woord, maar vooruit. Laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Dan moet het toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen waar het hier over gaat. Vooral niet als we deze verse achterstevoren lezen. Dat wil zeggen, we beginnen achterin, want pas bij het voorhof staat erbij wat het voorstelt. Althans, voor de gelegenheid, en daar gaat het natuurlijk maar om. De voorhof namelijk zou niet gemeten worden, want het, namelijk het voorhof heet het hier, want het is aan de heidenen gegeven en, of gewoon namelijk, want dat betekent het klaarblijkelijk ook weer hier, namelijk zij, die heidenen, zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Waaruit dus volgt dat het voorhof hier, want ik blijf het hardnekkig nu ook zo zeggen, hè, dat het voorhof hier een beeld is van de heilige stad. En die heilige stad is dezelfde als die van vers 8, namelijk de grote stad die geestelijk, dat wil zeggen niet letterlijk maar overdrachtelijk, genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. Dat wil zeggen, het is gewoon Jeruzalem. Maar zoals een oordeel kwam over Egypte en over Sodom, zo zou een oordeel komen over Jeruzalem, dat is wat hierover gaat. In vers 2 zijn we dus terecht bij de heilige stad, namelijk Jeruzalem, die zou door de heidenen vertreden worden, alsnog. Het wordt hier aangekondigd. En dat betekent meteen dat we weer een heel eind terug zijn, dat we niet terecht zijn aan het einde van die bedeling van de volheid der tijden of zo, maar dat we gewoon weer terug zijn aan het begin van, of althans in, de 70ste week van Daniël. En daar gaat het maar om. Dat kan ook niet missen, want we zouden dit lezen in verband met wat hier heet hoofdstuk 10, waar aangekondigd wordt dat de verborgenheid zou vervuld worden als de zevende bezuin blaast. Maar u weet hoe het gebeurt, hè? Die vervulling van de verborgenheid. Ik bedoel, dat weten we niet uit deze bladzijde, maar uit de voorgaande, in ieder geval voorgaande nieuwtestamentische Bijbelboeken. Wij verwachten namelijk eerst de opname van de gemeente, waarbij dus alle gelovigen van de aarde weg zijn, en daarna de 70ste week van Daniël, waarin de Heer zich eigenlijk exclusief, dat wil zeggen uitsluitend, bezighoudt met wat van Israël nog over is officieel, dat is het Joodse volk en meer specifiek de Joodse staat. En dat is waar het hier over gaat. Hier wordt gewoon de draad weer opgenomen over hoe dat dan gaat met die openbaring van die verborgenheid. Dat begint namelijk met een werk Gods aan het Joodse volk nadat de gemeente als zodanig zal zijn weggenomen. En moeilijker is hier niet. En dat is wat hier besproken wordt, want als we nou zien in vers 2 dat het voorhof een beeld is van Jeruzalem en dat het dus niet om een letterlijk voorhof gaat in Jeruzalem of zo, dan begrijpen we toch ook dat het in vers 1 gaat over een tempel gods, maar niet een letterlijke tempel in Jeruzalem. En over een altaar, maar niet een letterlijk altaar. Zodat ook in vers 1 de vraag is, waar is die tempel een beeld van? En vervolgens, waar is dat altaar een beeld van? Kortom, wat wordt er eigenlijk gemeten? En dat is niet zo moeilijk, toch? Als het voorhof buiten de tempel een beeld is van Israël, dat wil zeggen van het Joodse volk, dan vind je daarbinnen, in het midden, om zo te zeggen, vind je uiteraard de tempel, die is noodzakelijk een beeld dan van de gemeente. Daar heb je niet eens de Korinthebrieven voor nodig, of de brief aan Efeze, of de eerste Petersbrief, om zo te zeggen. Begrijp me goed, dat zijn brieven waarin de gemeente als tempel genoemd wordt, heel expliciet en heel letterlijk. Maar zelfs als je dat niet zou hebben, zou je die conclusie hier in Openbaring 11 alsnog trekken. Als de voorhof buiten en om de tempel een beeld is van het Joodse volk, uitgedrukt in de stad Jeruzalem, wat daar binnen is, uiteraard de tempel, moet dan logischerwijs een beeld zijn van wat nog hoger is dan Israël, dan het Joodse volk meer specifiek. Dat is namelijk de gemeente die immers eerst geboorterecht heeft boven het Joodse volk. Dus wat gemeten wordt is de tempel en het altaar, maar het betekent dat gemeten wordt de gemeente. Waarna de vraag is, wat betekent meten dan eigenlijk? Waarom of waartoe, met welk doel wordt hier de gemeente, om zo te zeggen, gemeten? En dat is ook al niet zo moeilijk, omdat hier gaat om een opmeting van onroerend goed. En sinds mensenheugenis wordt onroerend goed, grond en gebouwen worden opgemeten in verband met het eigendomsrecht. Eigendomsrecht namelijk wordt beschreven, wordt vastgelegd in centrale registers, een kadaster heet dat in het Nederlands, hè. Er wordt vastgelegd van wie het is. Maar ja, dan moet je toch aangeven wat van iemand is. Dus het moet opgemeten worden. En voor dat doel vindt dus een kadastrale, want zo heet dat, hè, vindt een kadastrale meting plaats. Begrijp me goed, gebouwen worden neergezet op basis van een tekening die eerst gemaakt is. En daar staan de maten al op. Maar we weten allemaal dat de aannemer ook wel foutjes maakt. En dat het soms niet helemaal goed uitkomt, omdat ze een verkeerde meting verricht hebben. Zodat als het gebouw er eenmaal staat, blijkt het toch iets anders te zijn van afmetingen en van ligging dan het oorspronkelijk op de tekening stond. En doorslaggevend was niet de tekening, doorslaggevend was hoe het in het kadaster staat. Hoe bij de gemeente, zal ik maar zeggen, geregistreerd staat. Die meting, die is doorslaggevend. En daar staat dus in wat je gekocht hebt of verkoopt, of wat het maar wezen mag. Meting is dus voor het vaststellen van het eigendomsrecht. Dat geldt ook voor telling uiteraard, precies hetzelfde. Waarom wordt het geteld? Om te bepalen van wie het is, anders kun je het niet vastleggen. Je moet het aantal opgeven in het document. Dat is nou helemaal niet anders. Vandaar dat toen David het volk telde, werd het hem door de Heer zwaar kwalijk genomen. Want de Heer zei, je mag het niet tellen, Want het is van mij. Als er geteld moet worden, tel ik het, want het is van mij. En we hebben dat al aangehaald in verband met hoofdstuk 7, vers 9. Een schare die niemand tellen kon, want het tellen van die schare wil zeggen dat iemand bepaalt wat zijn bezit is. En als er staat niemand kan het tellen, betekent het niemand kan er eigendomsrecht op laten gelden. Het heeft niks te maken met het aantal en of je dat in getallen kunt uitdrukken of zo. En dat dat zo is, dat is aan de ene kant volstrekt logisch. Aan de andere kant wordt het ons geïllustreerd in, ik meen, Zacharië hoofdstuk 2. Vanaf vers 1, wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man. Het is net of je Openbaring leest dus, hè. En in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zei tot mij, om Jeruzalem te meten. Leuk, hè? Niet om de tempel te meten. Nu is het om Jeruzalem te meten. Wat dus in Openbaring 11 heet, het voorhof. Want de heilige stad is aan de heidenen gegeven en die zou niet gemeten worden. Hier wordt het wel gemeten. Om Jeruzalem te meten. Om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En waarom zou dat gebeuren? Wel precies om wat hier in dit hoofdstuk verder beschreven staat. U moet het in die eigen tijd maar eens doorlezen. Waar het om gaat is, ik lees maar willekeurig een vers. Vers 10 bijvoorbeeld van Zacharië 2. Juich en verblijd u gij dochter Sion, want zie ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heer. Want de Heer zou Jeruzalem alsnog verkiezen. Kortom, de Israëlieten zouden moeten vluchten uit of ontkomen aan Babel, staat in vers 7 bijvoorbeeld, nou vers 6 eigenlijk al. Israël zou weer verzameld worden in Jeruzalem en in Jeruzalem zou niet alleen dat volk wonen, maar ook de Heer zelf, staat in vers 11. Vele heidenen zullen te die dagen de Heer toegevoegd worden en ze zullen mij tot volk wezen en ik zal in het midden van u, Jeruzalem, wonen en gij zult weten dat de Heer der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heer Juda erven voor zijn deel en het dus opmeten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen, vers 13, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Dan is dus de verborgenheid vervuld enzovoorts. Alleen deze woorden brengen ons niet in, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Dat is wat wij uit het Oude Testament al weten. En anders uit Lucas 21. Want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen zouden vervuld zijn. En dat is dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. En als Jeruzalem, dus het voorhof, heet dat in Openbaring 11, gemeten zou moeten worden, zou het moeten zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. In ieder geval niet eerder. Maar als de tempel, dat is de gemeente, als die gemeten zou worden, dan gebeurt dat dus op het moment dat de gemeente voltooid is en definitief zijn hemelse erfenis ontvangt. En dus, waar is het meten van de tempel in Openbaring 11 vers 1 een beeld van? Wel, eenvoudig, van de opname van de gemeente. De voltooiing van Gods werk aan de gemeente. Was die compleet, af, klaar, vervuld. En daarna begint er dus blijkbaar een periode waarin Jeruzalem, hier genoemd als het voorhof in de beeldspraak, vertreden zou worden door heidenen. Voorlopig 42 maanden, meer staat er hier nog even niet bij, maar daar hebben we het later nog wel over. Dus ik neem de draad weer op in Openbaring 11. Mij werd een rietstok gegeven, roedel gelijk, en de engel stond en zei, sta op en mee de tempel gods en het altaar. De tempel gods is de gemeente en wie behoort er tot de gemeente? Er komt een meetlat. Wat is de norm? Want er moet bepaald worden wie er wel bij hoort en niet, anders kan er niet gemeten worden. Of geteld, zo u wilt. Wat is dus de norm? De roede, de staf, de stok. De norm is gewoon die van wedergeboorte. Allen die wedergeboren zijn, maken dus deel uit van de gemeente. Dat is het hele verhaal. En als later Jeruzalem gemeten wordt en daarmee Juda, want zo heette dat in Zacharia 2, lees het nog maar eens na, Jeruzalem is ook niet maar de stad, het is gewoon het Joodse volk. Als het gemeten wordt, is daar dezelfde norm uiteraard. Wie hoort erbij? Wie gaat er het koninkrijk binnen? Degene die wedergeboren zijn. Die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. En dat is wat de roede uitdrukt. En daarna nog, sta op en mee de tempel Gods en het altaar. En degene die daarin aanbidden, dat wil zeggen in de tempel aanbidden, maar de tempel is de tempel en het altaar. Vreemd genoeg, meer van de tempel wordt hier niet genoemd. Meestal is het tempel en de ark des verbonds. Dat hebben we er straks namelijk al gelezen in hoofdstuk 11 vers 19 bijvoorbeeld. Maar nu is het niet de tempel en de ark, maar nu is het de tempel en het altaar. En dat is zo omdat die twee samen uitdrukking geven aan de positie van de gemeente in het algemeen, nog abstracter. De tempel is de uitbeelding van het volk Gods. En vooralsnog is dat niet meer dan de gemeente. En het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Dat hebben we ook al besproken naar aanleiding van hoofdstuk 6. Vers 9, waar het ging over de zielen, dergenen die gedood waren om het woord Gods en de getuigenis die ze hadden, onder het altaar. En toen heb ik natuurlijk precies hetzelfde gezegd. Het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Dat wil zeggen, onze levens zijn op het altaar gebracht, is de bedoeling. Dat wil zeggen, wij hebben onze levens gesteld, onze lichamen gesteld, tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat is wat het is. En de tempel hier is de uitbeelding van dat volk Gods. Petrus noemt het dan levende stenen die samengevoegd zijn aan die ene steen. Kortom, die gebouwd zijn op het fundament. Dat is meer de terminologie van de apostel Paulus overigens. En ze zijn een tempel, namelijk stenen bij elkaar tot één huis. Maar ze zijn een beeld van al die individuele gelovigen, stenen, die samengevoegd zijn tot één huis. In de zin van huisgezin en dus in de zin van volk. Een koninklijk en priesterlijk volk om te verkondigen, zegt u maar, om te dienen. Want daar komt het op neer. En elke keer als de gemeente genoemd wordt als tempel, in bijvoorbeeld, want ik noem ze niet allemaal, maar ik noem de belangrijkste, in bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, Efeze 2 en 3 en 1 Petrus 1. Elke keer als de gemeente genoemd wordt als tempel, staat het in verband met onze dienst aan de Heer. Wij zijn een volk van priesters, wij zouden de Heer dienen en Hij woont in ons. Met deze consequentie. Hij woont in ons, in u en mij persoonlijk, individueel, maar ook in de gemeente collectief. Kortom, wij zijn die tempel, of met nog andersoortige beeldspraak in Hebreeën 13, in een heel lastige zin, waarvan ik nu dus eerst alleen maar de eerste woorden citeer. Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Dat is wat er staat, wij hebben een altaar. Hebben wij een altaar? Nee, we hebben geen altaar. Althans niet letterlijk, maar ja, dan maken we er gauw één. Vandaar dat je in heel wat kerken een meubelstuk vindt dat men aanduidt als altaar. Dan kan men tenminste zeggen, wij hebben een altaar. En als je van daaraf nog de communie dan wel het avondmaal bedient, dan kun je ook nog zeggen, wij hebben een altaar waarvan wij vermogen te eten. Maar dan heb je heel de Bijbelse betekenis van de terminologie weggehaald. Want het gaat niet om dat letterlijke, het gaat om het overdrachtelijke. Wij hebben een altaar waarvan degenen die onder het oude verbond leven niet kunnen of mogen of het recht hebben om te eten. Dat is wat er staat. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Met andere woorden, als je leeft onder de heerschappij van de wet, kun je van dit altaar niet eten. Want u weet, priesters kregen een deel van de offers en dat mochten ze zelf opeten, om zo te zeggen. Dus zij aten van het altaar. Dat wil zeggen, zij leefden van hun dienst aan de Heer. En voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Wij leven van onze dienst aan de Heer. Dat wil zeggen, voor zover wij in de praktijk van ons leven de Heer dienen, zal Hij ons geven wat nodig is om te leven. niet wat wij zelf denken nodig te hebben, dat is een heel ander verhaal, maar hij zal ons geven. Wij eten van het altaar, is de gedachte. En dus de altaar is gewoon de uitbeelding van de dienst aan de Heer. En wij als priesterlijk volk, wij als gemeente, zijn één tempel, bij wijze van spreken, dan wel, wij hebben één altaar. Want wij zijn dat volk van God dat de Heer zou dienen. En op een bepaald moment wordt die tempel, inclusief het altaar, gemeten. Dat is dus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat staat hier niet bij, maar dat weet je toch uit de voorgaande Bijbelboeken al lang. Dus je moet het gewoon herkennen. Staat ook bij en degenen die daarin aanbidden. Maar dat is uiteraard de gemeente. En het aanbidden is niet maar onze aanbiddingsdienst, of hoe men dat in sommige kringen dan maar noemt. Het is gewoon weer hetzelfde als het altaar. Onze dienst aan de Heer, want daarmee dienen wij hem. Daardoor wordt zijn naam verheerlijkt. Niet alleen doordat wij zeggen, Heer, uw naam zij verheerlijkt. O Heer, wij loven en wij prijzen u. Maar gewoon doordat we in ons dagelijks leven hem dienen. En als je dat doet, mag je het ook nog een keer zeggen dat je dat doet. Maar het laatste is niet het belangrijkste. Het eerste is veel belangrijker. Ook als je het niet zegt, weet de Heer wat in je hart is. Bedoel ik maar. Dus sta op, mede de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. Want er staat, de engel stond en zei, sta op en mede de tempel Gods. Beide termen drukken uit dat inderdaad een eind komt aan de verborgenheid. Dat wil zeggen, de Heer is niet langer passief. Hij verbergt zich niet langer. Hij staat op en gaat wat doen. En het eerste punt op zijn agenda, ook hier in Openbaring 10 en 11, is logischerwijze de opname van de gemeente. Dan wel de voltooiing van de gemeente, dan wel de aanstelling van de gemeente. Of zo u wilt, eventueel de verheerlijking van de gemeente, of anders, want het is allemaal hetzelfde, de verandering van de gemeente. In de zin van verandering van het lichaam uit Filippenzen hoofdstuk 3, want daar staan die termen. Dat is wat gaat gebeuren. Maar daar hoort Israël nog niet bij, dat komt pas later, want na de opname van de gemeente in Openbaring 11 vers 1... komen wij eerst terecht bij het voorhof, namelijk Juda, de Joodse stad, het Joodse volk. Meet dat niet, want zegt de Heer, dat is nog niet van mij, dat is nog niet mijn volk, dat moet nog gebeuren. En hoe dat dan zal gebeuren, staat onder andere in de rest van het hoofdstuk, althans in essentie. Maar er staat over dat Jeruzalem nog, het is aan de heidenen gegeven. Dat is al heel lang zo, let op, je mag het niet vertalen met het wordt vanaf nu aan de heidenen gegeven. Jeruzalem was al aan de heidenen gegeven in de dagen van de Heer Jezus. En we lezen die termen in Lucas 21. Hoe aardig om dat in dit verband maar even aan te halen. Want het is in ieder geval de verwijzing naar de woorden van de Heer Jezus daar. In Lucas 21, daar staat boven vers 20 de grote verdrukking. Dat is niet helemaal correct, want het gaat niet om de grote verdrukking specifiek, het gaat om de hele periode van de verborgenheid namelijk. Wanneer je zult zien, vers 20, dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, maar het waren de Romeinse. In het jaar 67 of 68 voor onze jaartelling, waarna volgde de verwoesting van Jeruzalem officieel in het jaar 70... Zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is, als dan dat die in Judea zijn vlieden naar de bergen, dat gold toen ook al, geldt in de 70ste week van Daniel ook. Want vers 22, deze zijn dagen der wraak, maar opvallend is dat er niet staat, dit is de grote verdrukking. Dat staat in Matthäus 24 wel, maar daar zijn we echt terecht in de 70ste week, hier niet. Hier zijn we gewoon aan het begin van onze bedeling, feitelijk nog in de dagen van Handelingen. Want vervolgens, vers 24, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Dat is niet wat gebeurt aan het eind van de 70ste week, want dan zal men niet weggevoerd worden, de Joden niet, onder alle volken in ballingschap. Dan zal men in Jeruzalem omkomen en de enigen die ontkomen zijn degenen die zullen kunnen vluchten achter de Heer aan, om zo te zeggen, naar de woestijn, naar Petra. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Maar van hen kun je niet zeggen dat ze worden weggevoerd in ballingschap. Kortom, wat hier allemaal nog staat, is in het verleden gebeurd, in verband met de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. En wat er daarna staat, geldt vanaf die tijd. Namelijk, en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. En dat is precies de term uit Openbaring 11. En er staat, totdat de termijn, vertaald met tijden, maar het is eigenlijk de termijn totdat de tijden, dus het woord tijd weer in de zin van periode, net als in Openbaring 10, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat is een term die verwijst onder andere naar het boek Daniël, want de tijden der heidenen zijn gewoon de tijden waarin de heidenen heerschappij hebben over Jeruzalem. En dat is tot in onze dagen zo, en de pak een beetje afgelopen 2000 jaar afgerond, is dat ook zo geweest. En dat blijft zo tot de definitieve verwoesting van Jeruzalem, dat bedoel de laatste verwoesting van Jeruzalem aan toe, want tot het einde van de 70ste week, Daniël 9 vers 27 en 26, zou er verwoesting zijn. Kortom, eerste opname van de gemeente krijgen we, daarna krijgen we de periode waarin weliswaar Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt, dat is vers 2 van Openbaring 11, maar het is nog niet eens het eind van de 70ste week dat daar vermeld wordt. Er wordt weliswaar vermeld 42 maanden en dan staat er een punt. Ik vind het een ongelukkige interpunctie daar. Want uit het verband van het schriftgedeelte blijkt heel duidelijk dat Jeruzalem ook na de hier genoemde 42 maanden door de heidenen vertreden zal worden. De 42 maanden zijn namelijk 42 maanden waarin Jeruzalem door de heidenen vertreden wordt, maar waarin ook de Heer zijn twee getuigen zal geven, die zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed en zo verder. Want die 42 maanden, dat begrijpt u vanzelf, zijn in de eerste plaats identiek aan de 1260 dagen uit vers 3. Gewoon 42 maanden van 30 dagen, dat is 1260 dagen. Dat is bij elkaar 3,5 jaar. Dat is ook hetzelfde als tijd, tijden, dubbele tijd. En een halve tijd, 3,5 jaar dus. En dan is het dus logischerwijze of de eerste helft van de 70ste week van Daniël, of het is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Die begrijp je ook, hè? En welk van de twee helften het is, dat blijkt uit de rest van dit hoofdstuk, want het blijkt dat na deze 42 maanden Jeruzalem nog steeds bestaat en zelfs feest viert, omdat inmiddels die twee getuigen toch gedood zijn geworden. Dan is het dus niet het eind van de 70ste week. Want dan wordt Jeruzalem verwoest en is er geen feest in Jeruzalem. En dus logischerwijze, deze 42 maanden zijn de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dus meteen na de opname van de gemeente. Dat kan ook niet missen, maar ik kom de volgende keer op terug. Als namelijk bij de opname van de gemeente, het meten van de tempel, ineens alle gelovigen dus van de aarde weg zijn. Ik bedoel, de meetlat was ook duidelijk, hoef niet meer uit te leggen. Alle wedergeboren mensen zijn weg. Dan zou je toch op zijn minst moeten afvragen wie daarna dan nog het evangelie dan wel het woord Gods moet prediken. En waardoor moet Israël dan tot, het Joodse volk dan tot geloof komen zonder die hun predikt? Romeinen 10 staat dat, of wordt die vraag gesteld. En het antwoord is simpelweg, zodra de gemeente weg is en dus alle gelovigen weg zijn, stuurt de Heer deze twee getuigen logischerwijze meteen aan het begin van de 70ste week van Daniël om daar het evangelie te prediken. Echter, na 3,5 jaar, 42 maanden, worden zij gedood. En dan is men blij dat men van die lastige twee getuigen af is en viert men feest. Maar u en ik weten dat nog 3,5 jaar later datzelfde Jeruzalem verwoest zal worden en dan dus ook niet langer vertreden zal worden door de heidenen. Jeruzalem wordt in totaal dus 84 maanden door de heidenen vertreden, maar het gaat hier primair niet daarom, maar om het feit dat de Heer boodschappers zendt om het evangelie te prediken nadat de gemeente is opgenomen. En daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij uw woord hebben en dat ook wij dat woord als het ware mogen opeten. Het woord mogen laten planten in ons ingewand, in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En opdat ook wij datzelfde woord Gods niet alleen zouden overleggen in onze harten, maar dat het woord ook in onze mond zou zijn. We zeggen u dank dat u ons niet alleen hebt wedergeboren tot een levende hoop, door uw kracht en door uw geest, maar dat u ons ook voedt, opdat wij zouden opwassen in kennis van u en in genade, en opdat wij ook zouden veranderd worden, vernieuwd worden van dag tot dag naar de inwendige mens, en het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden. We danken u dat we daartoe ook steeds opnieuw bij elkaar mogen komen, ons mogen verzamelen rondom u die tot ons spreekt, en inderdaad ons bezig mogen houden ook met de bestudering van dit profetisch woord, dat zeer vast is en dat binnen afzienbare tijd vervuld zal worden, zoals de profeten het gesproken hebben. Maar in afwachting daarvan zeggen we u dank dat wij deel uit mogen maken van deze tempel. En dat u ons een altaar gegeven hebt, zodat wij u wel behagelijk kunnen en mogen en zouden dienen. Wij danken u dan dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Opdat u ons zou geven wat wij nodig hebben voor ons leven als uw kinderen en als uw dienstknechten. Wees u dan ons nabij met uw krachten, met uw genade, met uw hulp, om Christus wil. Amen.